Het zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is Ezechiël 9. De tweede is Openbaringen 7, vers 1 tot en met 8.
Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem zeggende: doet de opzieners der stad naderen en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En 1 man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inktkoker was aan zijn lenden. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de gerub, waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lenden had. En de Heere zei tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die andere zeide hij voor mijn oren: gaat door de stad achter hem en slaat. U lieden oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe, maar genaakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren, en hij zei tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat henen uit. En zij gingen henen uit. En zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking, want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet niet, en daarom ook wat mij aangaat. Mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En ziet, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Lezen we verder in Openbaring 7, vers 1 tot 8. En na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen wind waaien zou op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren: 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld.
We zijn vanavond gekomen, gemeente, bij het vervolg op Openbaring 6 en dat is het eerste deel van Openbaring 7. De laatste keer hebben wij gezien hoe het lam het vijfde en het zesde zegel heeft opengebroken. En we lezen vanavond, wordt vanavond het vervolg bepreekt, namelijk Openbaringen 7 vers 1 tot en met 8. Dat gebeurt onder het volgende thema, de verbreking van het zesde zegel, stilte voor de storm. Stilte voor de storm, dat is het thema waaronder Openbaringen 7 vers 1 tot en met 8 wordt gepredikt. We zien hoe vier engelen worden stilgezet. Hoe één engel aan het werk wordt gezet en hoe 12 stammen worden behouden. Vier engelen staan stil. Eén engel gaat aan het werk en 12 stammen worden behouden. Het is maar goed, gemeente, dat u en mijn Bijbel een hoofdstukindeling heeft en ook een versindeling. Zo is de Bijbel niet geschreven. Met een hoofdstukindeling. We hebben nu vanavond voor ons liggen Openbaring 7 vers 1 tot en met 8. Nou, de indeling die voor ons zo vertrouwd in de oren klinkt is pas aan het begin van de 16e eeuw ontstaan. In de eeuwen daarvoor had men ook indelingen van Bijbels. Maar er waren ook verschillende varianten op verschillende tradities. Bij de een begon Openbaring 7 bij wijze van spreken veel eerder en bij de ander veel later. Het is maar goed dat het op een gegeven moment ook gelijk getrokken is. En dat wanneer wij hier in Nederland het hebben over Openbaringen 7 vers 1 tot en met 8. Men in Amerika ook weet dat we dus dit gedeelte bedoelen wat vanavond voor ons ligt opengeslagen. Toch, als we het nu zouden doen, zouden we het misschien ook anders hebben gedaan dan zoals het toen is gebeurd. U ziet dat ook in uw Bijbel bij sommige hoofdstukken, zeker ook in het Oude Testament. Dat waar een hoofdstuk begint, vers 1 en 2, pas bij vers 3 een nieuwe pericoop begint. Dat even verspringt, zo'n open ruimte staat er dan met daarboven een aantal schuingedrukte woorden. En die zijn door de uitgeverij van uw Bijbeltje erboven geplaatst. Waarmee men nu met de kennis van nu en met de wetenschap van nu toch probeert iets recht te trekken, iets te corrigeren. Het heeft en blijft ook iets gebrekkigs houden, ons werk. En ook de overlevering van Gods woord door de tijden heen. Waarom vertel ik dit nou eigenlijk? Nou, niet als een soort nieuwtje vanavond, maar om te voorkomen dat wij vanavond aan het begin van de preek al meteen op het verkeerde been worden gezet. De gedachte die u en ik, in ieder geval mij vaak bekruipt, is dat wanneer het nieuwe hoofdstuk begint, er dus ook een nieuwe geschiedenis begint. En dat we in hoofdstuk 6 van Openbaringen, toen we keken naar het verbreken van het zesde zegel en allerlei indrukwekkende dingen voor onze ogen geschilderd zagen worden. En ook die klemmende vraag waarmee dat hoofdstuk dan afsluit, want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan. Dat wij nu met hoofdstuk 7 de bladzijde bij wijze van spreken omslaan en een nieuw gedeelte voor ons ligt opengeslagen. We hebben die vraag gehoord. En we hebben toen in de verkondiging van het woord ook gezien en gehoord hoe die vraag beantwoord kan worden. Maar nu we bij hoofdstuk 7 zijn gekomen, zo onbewust maken wij vaak die stap, begint dus ook een nieuw gedeelte. En daar wil ik u vanavond aan het begin van de preek juist voor waarschuwen. Dat dat niet de bedoeling is. Maar dat in het verbreken van het zesde zegel dat begonnen is in Openbaringen 6... de gevolgen van dat verbreken van die zesde zegel verder gaan in Openbaringen 7. En u kan dat trouwens ook zien. Volgende zegel, het zevende zegel, wordt verbroken in Openbaringen 8. Dus en dat hebben u en ik nodig, ook in de komende tijd, als dit hoofdstuk bepreekt wordt, ook in de komende avonddiensten, zullen we voortdurend ook terug moeten grijpen op Openbaringen 6. Die twee hoofdstukken, Openbaringen 6 en 7, beschrijven als het ware één gebeurtenis. Het verbreken van die eerste vier zegels. We zagen toen hoe voor onze ogen de ruiters die wereld ingaan vanuit de hemel. En in een spoor van dood en verderf werd gezaaid op de aarde. We zagen hoe in het verbreken van het vijfde zegel Johannes' ogen gericht bleven op de hemel. Hoe hij die stem daar hoorde klinken van onder het altaar van God vandaan. Stem van de martelaar. Het raakte ons. Te beseffen dat er martelaren boven zijn die roepen om Gods gericht. En dat het lam die stem laat stil worden. Hun belooft dat hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat er eerst een aantal andere dingen gebeuren moeten. Waaronder het getal van de martelaren dat nog niet vol is. Ook nu nog niet vol is. Ook vandaag worden er christenen vermoord. Net als gisteren. En in de afgelopen week. Terwijl wij hier rustig bijeen zijn. En misschien last hebben van de beperkingen die wij nog voelen. En we zien dat ook om ons heen. En de vele landen in deze wereld waar christenen niet van kunnen doorromen. Dat ze met meer dan 100 mensen samen kunnen komen. Men durft niet eens met 10 man samen te zijn. En als ik het goed begrepen heb, gemeente, maar u mag me daarin corrigeren. Is dat het gewone kerkelijke leven. Volgens het Nieuwe Testament. Kerk in de verdrukking. In de vervolging. Dat is het gewone kerkelijke leven. Volgens het Nieuwe Testament. Het is maar goed ook om dat vanavond tegen elkaar te zeggen. Wat wij dus hier hebben is ongewoon. En allemaal toegift. Het zesde zegel wordt verbroken, zo zagen we de laatste keer. En dat greep ons aan. Met het verbreken van het zesde zegel ontstond er een aardbeving. Zit u aan het slot van hoofdstuk 6. Dat begint in de hemel en dat rolt als het ware zo van beneden de hemel uit de aarde over. We zagen hoe dat als het ware ook een soort inleiding was op de andere natuurverschijnselen die dan optraden. De zon werd getooid in rouwkleding. Zwarte harige zak. Van geitenvel. De maan kleurde bloedrood. Sterren vielen als onrijpe vijgen, als onrijpe vruchten op de aarde. Het lam stond op om het gericht te oefenen. En we zagen hoe dat gericht ook vergezeld ging met het gebed. Maar het was wel een te laat gebed. Over het rond van de aarde vielen opeens allerlei mensen op de knieën. Mensen die normaal gesproken in het dagelijks leven aan elkaar voorbij leefden. Twee verschillende werelden. De werelden van de grootheden en de wereld van de eenvoudigen. De wereld van de koning en de wereld van zijn slaven. In één klap waren die grenzen weggevaagd. En lag men samen op dezelfde grond te bidden dezelfde woorden. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toren van het lam? En toen we die laatste vraag met elkaar overdachten, gemeente, in de achterliggende prediking, toen kwam die vraag ook naar ons toe. Wie kan bestaan voor de toren van het lam? Ik lees dat vers toch nog maar even, vers 17. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? We zijn nu een paar weken verder, gemeente. Zomaar even een vraag tussendoor. Heb je ook over die vraag nagedacht? Wie kan bestaan? Of moet u even diep in uw geheugen graven? Daar ging die preek toen ook alweer over. En nu we er met elkaar zo over nadenken, over die vraag van toen, herinnert u zich misschien dat toen de preek voorbij was, iemand tegen u zei in de woonkamer, wat was dat een ernstige prediking? U moest het beamen. Misschien, en dat durft u niet te zeggen, dat zou ik ook niet durven. Misschien liep u ook wel weg voor die vraag. Nu was u blij dat dat moment aanbrak in de prediking en die vraag zo indringend naar je toe kwam. Wie kan bestaan? Kun jij bestaan als het lam met jou in het gericht gaat? Dat je blij was dat er net iemand door de straat fietste. Kun je even je aandacht verleggen? Dat je broertje net wat op de grond liet vallen. Of dat iemand net wat zei. Mag ik die vraag nog gewoon eens stellen, gemeente? Vanuit de liefde van mijn hart. We zijn er nou onder ons hier in de kerk, maar ook thuis. Mensen die met deze vraag naar God zijn teruggegaan. Niet alleen als een open vraag. Heer, ik weet niet of ik wel of niet kan bestaan. Maar zoals de vraag eigenlijk ook bedoeld is, als een retorische vraag. Wie kan bestaan? Nou, misschien heel sliedrecht. Straks in het gericht. Maar van mezelf weet ik dat ik dat niet kan. Dat die vraag je in de nood bracht. Op de knieën bracht. Dat die vraag je ook niet meer losliet. Zomaar even op huisbezoek vanavond. Als het gaat om de vrucht op de prediking. Zijn er nog mensen onder ons hier in Sliedrecht Bethel die met die vraag zijn vastgelopen voor God? Ik kan voor u niet bestaan. Voor het lam niet bestaan. Het gaat verder in Openbaringen, gemeente. We zien het ook, laten we het maar even lezen. We volgen het vanavond gewoon ook op de voet. Ook om de rust te bewaren in de prediking, zodat u het kan volgen. Maar Johannes wil als het ware de lijn doortrekken in vers 1. Na deze, na het moment dat die vraag klinkt. Klinkt door de aarde heen. En die klinkt niet op zomaar een moment, onverwachts. Nee, die klinkt op het moment als die vraag al op de aarde beantwoord is. Die vraag komt eigenlijk als het ware met, naar de mens gesproken, te laat. Want eerst komt daar een andere vraag. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En toen pas kwam die vraag. Wie kan bestaan? Een vraag die dus al beantwoord werd. Voordat de vraag werd gesteld. En dan gaat de lijn door. En dan ziet Johannes voor zijn ogen hoe vanuit de hemel vier engelen naar de vier windstreken van deze wereld gaan. Laten we maar even lezen. Daar staat, na deze zag ik vier engelen staan, opgesteld staan. Zo bedoelt Johannes dat. Ze staan als het ware klaar om hun werk wat opgedragen is uit te voeren op de vier hoeken van de aarde. De vier windstreken, noord, oost, zuid, west. Houdende de vier winden der aarde, en dat bedoelt Johannes niet een rustige, kalme zeebries mee, maar een orkaan, het geweld dat in de natuur verscholen ligt, houden ze vast. En ze houden zich als het ware even in, ze houden die vast, vers 1, omdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee en tegen enige boom. Waarom niet? Omdat op het moment dat ze daar staan opgesteld, die vier engelen, een andere engel tevoorschijn komt die het opdracht geeft om even te wachten. Ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, dus vanuit het oosten. Hebbende de zegel van de levende God en hij riep met een grote stem tot de vier engelen. Welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Zeggende beschadig de aarde en de zee nog niet. De bomen ook niet. totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofd. Johannes ziet het als het ware gebeuren, hoe dat zesde zegel gebroken is, hoe die natuurverschijnselen ontstaan, hoe de mensen op de aarde neervallen, hoe in één keer het dagelijks leven stilstaat en de mensen gezamenlijk datzelfde gebed gaan bidden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En die vraag klinkt daar dan overheen, wie kan bestaan? En hij ziet dan vervolgens die engelen zich opstellen op de vier windhoeken van de aarde, houdende de toren van God vast om die zo meteen los te laten gaan op deze wereld. Alles is als het ware in beweging gezet, nu dat zesde zegel verbroken is. En in één keer staat alles stil. Plotseling verschijnt daar die vijfde engel. Als het ware in één keer alles doorbreekt. En om zich heen kijkt naar die andere vier engelen. En hen de opdracht geeft om te wachten. En uit alles wordt duidelijk dat het een onverwachts moment is. Het hoort er als het ware niet bij. Je zou verwachten in de lijn van het verbreken van het zesde zegel dat het gericht zich heeft ingezet. En dat de mensen dat op aarde ook beseffen. Het is voorbij, voorgoed voorbij. En in één keer wordt dat doorkruist door die ene engel. Laat ik op dit moment een aantal lijnen gaan trekken, gemeente, ook om duidelijk te maken wat hier eigenlijk gebeurt. Te beginnen bij die vier engelen. Wat zijn dat nou voor engelen? Er is een uitleg die zegt dat het om vier andere engelen gaat dan de vier ruiters daarvoor. Ik denk het niet. Wat je in Openbaring regelmatig ziet gebeuren, is dat één persoon op verschillende manieren wordt beschreven. Al naar gelang de situatie en wat hij op dat moment doet. En dat op het moment dat die eerste zegels gebroken worden, die ruiters de wereld ingaan, zeker bij die tweede, bij die derde, bij die vierde ruiter, zien we wat de opdracht is die ze meegekregen hebben. Namelijk om dood en verderf te zaaien. En dat nu ze hun plaats hebben ingenomen op de vier hoeken van de aarde en van daaruit gaan beginnen. Ze worden vermaand om even te wachten. Waarom? Omdat die vraag die gesteld is, wie kan bestaan? Door de aarde werd beantwoord met dat gebed. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En het lam nu even stil had. Om er zelf voor te zorgen. Die vraag wie kan bestaan als het gerichte toren van het lam losbarst. Er ook een deel van de mensheid is. Die blijft bestaan. Die niet bidt, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Maar die bid van de aarde. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Dat die vijfde engel opeens op het toneel verschijnt, gemeente, is een daad van God. En dat is tegelijkertijd meteen ook een daad van Gods genade. Staat het lam niet in zijn recht om zijn werk van oordeel en gericht voor te zetten? En heeft het lam niet het volste recht, nu hij die vier engelen de wereld heeft ingezonden en die zich hebben opgesteld tot de plaats waaruit ze het gericht van God gaan volvoeren in dienst van het lam, hun werk te laten doen? Wat houdt het lam nog tegen? Dat nu het moment daar is aangebroken en de mensen op de grond liggen te bidden, in ieder geval niet tot het lam, maar tot de berg. Hun ook niet verloren te laten gaan. Ze hebben een tijd gehad. Genadetijd. Het woord heeft geklonken. Het lam heeft de kruisbanier in deze wereld opgericht. Maar het verbrak niet hun hart. En het bewoog hun niet op de knieën. En nu is het te laat. kom ik ook even bij jou en bij u vanavond. Misschien was dat net wel even een kleine, ik hoop het tenminste, kleine schok. En toen ik even met u terugkeek op de laatste prediking, die vraag, wie kan bestaan? En dat je eerst even diep moest nadenken, oh ja, wacht even, wat was dat toen ook alweer? Waar ging de preek toen over? En als die vraag nou vanavond weer naar je toe komt, een paar weken later, dan hebben we het alleen maar over die paar weken. Heeft God een paar weken de tijd gegeven dat u met hem verzoend raakte. En het is voorbij. Die weken liggen nu achter je. En natuurlijk, daar ga ik vanuit. U heeft helemaal niets verkeerd gedaan. U leeft uw leven, net als ik. U doet uw ding. Jij je studie. Je werk. Je staat voor je gezin. Maar waarom heb je in de achterliggende weken niet het lam lief gekregen? Je hart aan Christus verpand. Hem omhelst. Zonde beleden aan hem. Ben je niet door de knieën gegaan. Ik zeg het met eerbied, gemeente. Maar is het dan geen wonder dat de Heere vanavond even op de rem trapt. Even die stilte voor de storm inlast. In je leven. Weer een appel op je hart. Weer een roep van God. Weer een liefdesbrief van Christus. Kus de Zoon. Maar dat blijft niet altijd doorgaan. Er komt een moment dat die vraag wie kan bestaan voor u werkelijkheid wordt. Als het gericht wordt voltrokken in je leven. Omdat je het lam niet kent. Dan komt de prediking van vanavond ook terug. En dan zal de Heere Jezus gewoon in alle eenvoud aan jou vragen. Wat heb je nou met dat woord gedaan? Wat als je dan stilvalt? Je kan niets meer zeggen. Je komt niet verder dan het gebed. Bergen, val op mij. En heuvelen, bedek mij. Zou dat dan aan het lam liggen? Hij heeft zoveel geduld met u gehad. Zo vaak geroept. Zo vaak getrokken. Zo vaak geappelleerd. Zo vaak zijn liefde uitgestald. En je ging gewoon door. U die de Heere vreest, wij kunnen daar vanavond niet boven staan, toch? Toen wij nog beneveld werden door de zonde en verdwaasd werden door dit leven, hobbelden we ook gewoon door. Al kwam een engel uit de hemel preken. En al zijn in de loop van de tijd de meest ernstige dingen in uw en mijn leven gebeurd, ook als zeer ernstige roepstemmen. Het heeft ons tot dat moment dat God ingreep helemaal niets gedaan. Kijk, en dat is nou het vertroostende, gemeente. Daar wil ik vanavond in dat eerste punt even een hele dikke streep onder zetten. Dat het lam zegt, wacht. En dat het lam die andere engel stuurt, geen engel van gericht. En dat het lam laat zien dat hij instaat voor het beantwoorden van die beklemmende vraag. Wie kan bestaan voor u in het gericht? Nou, als we dat laten afhangen van de mensen op de aarde, van u en van mij. Dan wordt die vraag straks beantwoord alleen maar door het gebed bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar het lam regeert. En hij grijpt in. En hij houdt die vier engelen stil. En in de stilte die dan ontstaat op deze wereld, stuurt hij die andere engel erop uit. En die gaat niet richten in de eerste plaats, maar verzegelen. Laten we maar even lezen, gemeente. Dan maken we meteen de stap naar het tweede punt. Die ene engel gaat aan het werk. Leest u even met me mee, vers 2. Dan zag ik een andere engel opkomen van de opgang van de zon. Ik zei het al, dat is het oosten, hebbende de zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde, niet nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld zullen hebben aan hun voorhoofd. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren, 144.000. Die engel wordt dus door de Heer apart gezet en gaat de wereld in. En hij krijgt ook een opdracht mee. In zijn hand heeft hij een zegel en hij drukt dat zometeen op de voorhoofden van mens. En om te kunnen begrijpen wat nou de achtergrond is van zijn werk, hebben we de Bijbel van Johannes nodig. We hebben dat al een paar keer tegen elkaar gezegd trouwens, gemeente. Wil je het Bijbelboek Openbaring kunnen begrijpen, dan moet je thuis raken in het Oude Testament. Juist in dat laatste Bijbelboek komen al die lijnen van het Oude Testament weer samen. En dat is ook een van de redenen waarom we vanavond Ezechiël 9 gelezen hebben. Een hoofdstuk dat ons verplaatst in de tijd vlak voor de val van Jeruzalem. Ezechiël hoort bij de eerste groep van ballingen die al eerder zijn weggevoerd uit Jeruzalem. En die hun bivak hebben opgeslagen ergens aan de Eufraat of de Tigris bij een plaats. En daar wachten ze af op de laatste ontwikkelingen in Jeruzalem. En ze horen hoe de stad wordt belegerd, hoe de legers oprukken. En op enig moment, midden in dat Bijbelboek Ezechiël, het is ook letterlijk het middelste gedeelte van het Bijbelboek, het zijn de middelste woorden, staat de stad is gevallen. Maar zover is het in hoofdstuk 9 nog niet. Maar iedereen voelt aan, ook in Babel, het zal niet lang meer duren of de stad en de tempel vallen en worden definitief verwoest, met de grond gelijk gemaakt. En Ezechiël die vergezelt aan die actuele gebeurtenis in het thuisland met de profetieën die hij ontvangt in de ballingschap. En hij laat zien hoe aan de vooravond van dat oordeel een engel door God de stad in wordt gestuurd. En hij krijgt de opdracht van de Heere, die man met een linnenrok bekreet, om op de voorhoofden van de mensen die zuchten onder de zonde van Jeruzalem en van het land, om op hun voorhoofd een zegel te plaatsen. Waarmee God als het ware wil zeggen, deze mensen horen bij mij. Ik stel ze apart vlak voordat het oordeel begint en draag er zorg voor dat zij in dat oordeel niet voor eeuwig onder zullen komen. De achtergrond van die handeling vindt u in Exodus 12. De geschiedenis van de uitleiding van het volk Israël uit Egypte. Laatste nacht die ze doorbrengen in Egypte. Hoe ook een engel des verderfs het land doorgaat en bij ieder huisje en bij elke deur stopt. En alleen daar naar binnen gaat waar er geen bloed bestreken is aan de deurposten van een huis. Voor de rest, mag ik het eens zo zeggen, heeft hij vrij toegang. Verboden toegang waar het lam zijn stempel heeft gezet. En vrij toegang waar het lam niet is. Want die lijn trekt het Oude Testament door. Exodus 12, Ezechiël 9. En hier in Openbaringen 7. Wat opvalt bij al die drie verschillende momenten, is dat die engel handelt tegen de achtergrond van het gericht. In Exodus 12, de engel des verderfs. In Ezechiël 9, de val van Jeruzalem. En in Openbaringen 7, het laatste gericht. Alsof God wil zeggen, als het aan de mensen had gelegen, kwam iedereen om. Maar ik doe wat mij behaagt. En mijn behagen is om goddeloos zalig te maken en hen te sparen in het oordeel. Zomaar even tussendoor gemeend in de richting van hem of haar die de Heere mag vrezen. Wat een troost, hè? Gods verkiezend handelen tegen de achtergrond van het gericht. Ik zeg niet dat we dat altijd zo scherp zien. Als die vraag soms zo sterk naar je toe komt, wie kan bestaan? En je soms bang bent om vanuit je leven die vraag te beantwoorden, ook na ontvangen genade. Heere, als ik eerlijk ben, dan durf ik die vraag niet eens met vrijmoedigheid te beantwoorden. Ik ben zo bang dat ik het niet red. Dat ik niet overeind blijf staan. de toorn van het Lam is een heilige, een rechtvaardige toorn. U bent eerlijk in uw gericht. Maar dat het Lam nou hier laat zien, dwars daar doorheen volvoer ik mijn welbehaag. Ik draag er zelf zorg voor dat mens het zegel van het Lam op hun voorhoofd krijgt. Maakt ons wel nieuwsgierig, gemeente. Want wie krijgt dat zegel? Als ik Ezechiël 9 goed lees, dan vallen me een paar dingen op. Als die engel des verderfs de stad ingaat, weet u met welke bevolking hij begint? Niet met de jeugd. Maar met de bejaarden. Het staat er zelfs twee keer. Eerst wordt het opgenoemd, de ouden die staan vooraan. En als die engelen aan het werk gaan in Jeruzalem, beginnen ze in de tempelpoort en in de stadspoort bij de bejaarde mensen die daar zitten. En niet dat we op alle vragen een antwoord hebben, gemeente, maar deze vraag kunnen we wel beantwoorden. Waarom zou de engel nou daar beginnen? Wel, hij begint daar waar het langst het woord heeft geklonken. En waar mensen, ondanks dat ze 50, 60, 70, 80 jaar tellen, het Lam nog niet hebben liefgekregen. Wat is het Lam eerlijk, hè? Ook in de volgorde van het gericht. Ik zeg dat niet om ermee te gaan spelen, gemeente, maar in de loop van de jaren heeft het me meer dan eens aangegrepen als je met bejaarde mensen in gesprek bent, ook hier in Sliedrecht. Dat je al luisterend soms het idee krijgt, al zitten ze vier hoog in Parkzicht, ze hebben nog 90 jaar voor zich liggen. Het lijkt nog net of ze in de kracht van hun leven staan. Zo praten ze. Zo praat iemand die nog niet weet wat sterven is. Zo praat iemand die niet beseft dat hij een ziel heeft te verliezen voor de eeuwigheid. Zo praat iemand die de Heere nog niet heeft liefgekregen en nog geen heimwee heeft gekregen. Nou boven, niet dat we altijd hemelsgezind zijn, u die de Heere mag kennen. Maar als de liefde gaande wordt gemaakt, als het heimwee wordt wakker geroepen, dan kan het toch niet anders dat er ook momenten zijn dat je uitkijkt naar boven. U, al mijn liefde, waardig schat. Daar hoef je geen 80 voor te zijn. Er zijn onder ons ook kinderen en jonge mensen, ook thuis, die dat verlangen ook in hun hart kennen. Om bij de Heere te mogen zijn. Nooit meer verdrietig te zijn vanwege je zonde die je tegen de Heere doet. Maar altijd hem groot te maken. Ik snap dat het Lam daar begint. Wie slaat het Lam over? En wie krijgt dat teken in Ezechiël 9? Wel zij die gebukt gaan onder de zonde. De zonde niet alleen van de stad, maar ook de zonde van zichzelf. En die lijn komt op een andere manier, gemeente, weer terug hier in het Bijbelboek Openbaringen. Indirect is het al eigenlijk beantwoord. Ik moet even met u terugbalen naar Openbaringen 3. Kijkt u maar even met me mee. Zit er dan in een van de brieven in Openbaringen 3, namelijk de brief die geschreven is aan de gemeente van Philadelphia. Openbaringen 3 vers 7. Kleine gemeente, ogenschijnlijk telt het niet mee, zeker niet in het kerkelijk leven van die dagen. De grote gemeenten die droegen andere namen. Bijvoorbeeld de gemeente Laodicea, dat was voor het oog een prachtige, bloeiende, grote gemeente. Maar de Heere Jezus laat zien dat hij er anders tegen aankijkt. Laodicea wordt vermaand om zich te bekeren en die kleine gemeente Philadelphia, waarvan gezegd wordt dat ze klein is, wordt door de Heere juist ook geprezen. Dat zegt de Heere ook in vers 8, lees ik nu van Openbaringen 3. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, niemand kan die sluiten, want ge hebt kleine kracht. En Gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enige uit de synagoge des Satans u, degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn er niet, maar liegen, dus ze worden ook onder druk gezet. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Dan komt het. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Wat hier in Openbaringen 3 vers 9 en verder als een belofte klinkt naar het adres van de gemeente van Philadelphia, wordt hier in Openbaringen 7 opgepakt en verder uitgewerkt. Die vijfde engel gaat erop uit en hij krijgt de opdracht om de voorhoofden van die mensen te verzegelen. En hij weet precies wie hij moet hebben. Dat gaat niet zomaar willekeurig, de Bonnefoy. Maar deze engel weet waaraan die mensen beantwoorden. Hun identiteit is bij God bekend. Komt dat omdat deze mensen zoveel te vertellen hebben? Weet u wat mij nou zo opviel in de voorbereiding voor deze preek? Dat zowel in Openbaringen 3, in Ezechiël 9 en in Openbaringen 7 eigenlijk niet eens zo heel veel waarde wordt toegekend aan wat ze zeggen. Maar vooral gelet wordt op hoe ze leven. Ze hebben mijn woord bewaard. En als de Bijbel die uitdrukking gebruikt, jongelui, je het woord van God bewaren, dan bedoelt de Bijbel daar niet alleen zozeer mee van, nou, dat je zuinig bent op je Bijbeltje, dat je er met eerbied mee omgaat. Maar bewaren van het woord betekent dat het woord jou bewaart. Dat je door het woord je laat regeren, troosten, leiden, vermanen. Omdat door het woord de stem van de goede herder, het lam, tot je spreekt. En je het lam volgt waarheen hij jou wijst. Zomaar even tussendoor gemengd, als deze engel hier in Openbaringen 7 als Friedrich zou doorgaan. Nou, de uitbreiding, de Prikwaard, Rijnstraat, Werestein, Baanhoek. Bij welke deur zou die nou naar binnen gaan? Welke deur zou die nou voorbij gaan? Mag ik zomaar eens vragen wat u op dit moment denkt? Denkt u nou niet met mij, dominee? Ik begrijp als deze engel mijn deur voorbij gaat. En toch zou ik dan zeggen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Zijn smaak, mijn hart en zinnen stelen. Kom zomaar vanavond even bij je op huisbezoek. Hoe staat het er nou voor, gemeente, met een persoonlijk bijbellezen? Met het leven naar het woord. Nou, vanavond aan je zou vragen, mag ik je bijbeltje even laten praten? Ja, als dat zou kunnen. We stellen je nou je bijbeltje de vraag. Wanneer heb je nou voor het laatst in de handen van die jongen of dat meisje, die man of die vrouw gelegen? En wanneer zag je nou voor het laatst hem of haar boven je bijbel gebogen liggen? Op de knieën. Kijk, in de kerk kunnen we mooi weer spelen. Dat kan ik ook. Ook als dominee. straat kun je mooie dingen vertellen. Je kan heel veel opschrijven. Maar je Bijbeltje spreekt vanavond de waarheid. Daar kijkt die engel naar. En op grond daarvan zet hij dat zegel op het voorhoofd. Want dat zegel zegt, hij of zij is mijn eigendom. Ik ben van hem. En hij is van mij. Want tussen ons beiden ligt die onverbreekbare band die gelegd is door het woord. Wat is het aan de ene kant gemeente een zegen, hè? Dat de Heere even op de rem trapt en die vier engelen even tot stilte vermaant. Maar wat zal er losbarsten als God tegen die vier engelen gaat zeggen, en dat gebeurt later in de openbaringen, en ga nu maar verder. Dan zullen er onder de mensen zijn die gaan roepen, bergen valt op ons. Ook mensen zijn met een gedoopt voorhoofd en met de Bijbel thuis in huis. Maar dan is het te laat. Zover is het nog niet. We maken een stap naar het laatste punt. Laten we maar even kijken, gemeente. Dat kan nog net. Als die vijfde engel aan het werk is gegaan in de hemel en op de aarde, dan zien we hoe vervolgens het resultaat is van zijn werk. Het getal wordt genoemd in vers 4, 144.000. Nu is het in het Bijbelboek Openbaringen altijd een grote discussie hoe we om moet gaan met getallen. Je hebt een hele letterlijke uitleg van dit getal. Dat vind je bijvoorbeeld ook bij de Jehovah-getuigen. Die nemen dit getal heel letterlijk, 144.000. Dus dat zijn er dan ook inderdaad 144.000 die zometeen in de hemel zijn. Meer niet. Nou, die kant moeten we maar niet opgaan, want iets verderop wordt er gesproken over een ontelbare schaar. Er is ook een uitleg die zegt, kijk, het gaat hier om een aparte groep. Binnen die groep van ontelbare mensen die zometeen staan voor de troon van het Lam, is er een aparte categorie van 144.000. En dat wordt vervolgens dan weer op een andere manier uitgelegd. Maar keer op keer, gemeente, ook als het gaat om getallen, zullen we ons moeten afvragen, hoe gaat de Bijbel om met getallen? En wat was de Bijbel van Johannes ook alweer? Inderdaad, het Oude Testament. We zien in het Oude Testament al het gebruik ontstaan om aan getallen een symbolische betekenis toe te kennen. Juist ook in een omgeving als hier. Ik moest met de voorbereiding denken, gemeente, aan een geschiedenis in het Oude Testament wat hier eigenlijk mee raakt. Dat was de profeet Elia, die ook in zo'n donkere tijd leeft. En hij moet dan tegen Ahab zeggen dat het oordeel van God komt, die droogte, hongersnood ontstaat. Elia heeft voor het laatst op dat moment een mens gezien, Ahab. Hij wordt direct door de Heere apart gezet. Aan de Bekrit moet hij gaan zitten. En anderhalf jaar lang, stelt u zich dat eens voor, ziet hij niemand. Komt niemand op bezoek. Ontvangt geen brief. Het enige moment dat er overdag iets gebeurt, is dat er een paar raven aankomen vliegen. Die eten bezorgen. En dat is het dan. Nou, dan zit je daar anderhalf jaar. Hoe gaat het met je familie? De plaats waar je gewoond hebt? Het land? Je hoort helemaal niets. God geeft dan het bevel aan Elia om verder te gaan. En kort daarna staat Elia oog in oog met Ahab en het volk op de Karmel. Wij zouden zeggen van een totaal isolement staat Elia in één keer in de branding van die tijd. Namens de Heer roept hij het volk dan op om te kiezen. Kies dan heden die gij dienen zult. Zo God is God, God is volgt hem na. Zo Baal God is volgt hem na. En de Heer gebruikt de profeet en zendt een teken en verteert het altaar met het offer. En je ziet hoe het volk als het ware in één keer valt voor de Heer. De Heer is God. Maar direct daarna moet Elia weer vluchten voor zijn leven. Ziet weer niemand. En dan is het een man net als u en ik. Wat doet dat? Niemand zien, isolement, Zo'n plotseling moment en dan weer rennen voor je leven en dan zakt Elia, het kan ook niet anders, door zijn hoeven. Moedeloos onder zo'n jeneverbestruik. En zegt er tegen de Heer, neem hem maar weg. Ga met een ander verder, ik houd het gewoon niet meer vol. En trouwens, ik ben ook nog maar de enige. Je hoeft geen Elia te zijn, gemeente, om dat af en toe te denken. En ik weet het met u, dat is hoogmoed. Maar als je soms zo overvallen wordt, en ik hoop wel dat u daar wel eens last van hebt, door de zonde om je heen. En last hebt van de zonde in je hart. Het kerkelijk leven van deze tijd overziet. Al probeer je die vraag van je af te duwen. De vraag, wat komt er van terecht? Vroeg of laat bespringt die vraag je met zoveel kracht, lijkt het wel eens, en word je gewoon meegezogen het moeras van moedeloosheid in. En God zegt dan tegen Elia, 7000. 7, het getal van de volmaaktheid, mijn werk. En 1000, 10 keer 10 keer 10, 3 keer 10. Alsof de Heere wil zeggen, de volheid. De volheid, de volheid. Tot 3 keer toe benadrukt God het. God staat in voor zijn eigen werk. Nou, dat zien we hier ook gebeuren in Openbaringen 7, gemeente. 12 keer 12. 12 stammen. 3 keer 10. 3 keer de volheid. 144.000. Alsof de Heere wil zeggen, ja, tegen wie eigenlijk? Nou, zie je hem daar zitten op Patmos. Kan die man nooit moedeloos zijn geweest, Johannes? Nooit gedacht hebben aan zijn gemeente in Klein-Azië? En je ziet het gewoon voor je. Het is toch ook gewoon een herder en leraar. Hij denkt aan dat gezinnetje. Dat jongetje heeft hij nog gedood. Kinderdoop deden ze toen ook trouwens. Hoe gaat dat nou met dat gezinnetje daar in Efeze? En in Philadelphia, waarvan hij begrijpt van de verhoogde Christus. Het enige zijn van de synagogen des Satans die in die gemeente tekeer gaan. Hij kent die gemeente van binnenuit, hij weet het inderdaad, het is maar een kleine gemeente. Maar houdt die gemeente staande, blijft die overeind staan in die vijandige omgeving. En dat God dan tegen Johannes zegt, jij zit wel op Patmos, maar ondertussen gaat mijn werk, kijk maar naar die engel, gewoon door. En het is er geen 1, het is er geen 10, geen 1000, uiteindelijk ook geen 144.000. Ik trek de lijn in Openbaringen 7 even door. Als Johannes dan het eindresultaat ziet, dan is het eerste wat hij opmerkt. En ik zag een ontelbare schaar. Wat is dat een troost, gemeente, ook in deze tijd. Een ontelbare schaar. God zorgt voor zijn eigen werk. Ook als de dominee aan de kant wordt gezet, zoals Johannes. Als een andere dominee moet rennen voor zijn leven, Paulus in Thessalonica. Als de helse triomf lijkt te behalen, het gaat gewoon door. Mag ik even een stap in de tijd maken, gemeente? Zeg, wij zijn nu 20 eeuwen verder. En wij hebben in onze tijd te maken met een paar vijanden in het grote spectrum van Gods koninkrijk. Een paar vijanden zijn, als het gaat om ons land en ons kerkelijk leven, wereldgelijkvormigheid, de vrijzinnigheid. Alles moet in discussie worden gesteld. Niets is meer zeker. Maar u staat boven onze tijd het lam. Wij kijken voor ons gevoel die vijand voor het eerst in het gezicht. En het lam kijkt even achterom. En die heeft in de loop van de geschiedenis al veel eerder ontmoet. Ik moet heel vaak denken, gemeente, aan de streek waar ik opgegroeid ben, de Noordwest-Veluwe. Wist u dat tot en met de Tweede Wereldoorlog op de Noordwest-Veluwe bijna geen één Bijbelse prediking werd gebracht in de hervormde kerk? Maar allemaal vrijzinnige gemeenten. Elspeet, Ermelo, Dunspeet, Doornspijk. De omslag kwam na de Tweede Wereldoorlog. Bijna 150 jaar, totaal vrijzinnige prediking. De kerkraad van Epe presteerde het op een gegeven moment om een brief te sturen naar de synode van de hervormde kerk waarin de drie-eenheid werd geloofd. En nu wordt daar gewoon een Bijbelse prediking. Nee, dat is niet gewoon. Nu wordt daar door Gods genade en trouw een Bijbelse prediking gebracht. Wat doet de Heere? Die doet wat hem behaagt. Misschien wordt de stroom wel verlegd van de CGK naar de PKN. En dan begrijp ik het ook. Want wij hebben alles verkwanseld. Maar als die stroom maar doorgaat, ook in ons vaderland, binnen de gezinnen, de nieuwe generatie, de jonge mens, als die engel maar doorgaat, de plaatsen die ons vaderland telt, het verzegelende werk van God de Heilige Geest door laat gaan onder de verkondiging van het woord, als het lam ook in ons vaderland maar blijft regeren, dan is het goed. De laatste lijn vanuit dit gedeelte staat Israël. 12 stammen van Israël. Wat heeft Johannes op Patmos, een eilandje in de Middellandse Zee, nou nog met Israël te maken? Hij is er trouwens al in geen jaren meer geweest. De laatste jaren voordat hij als balling werd weggevoerd naar dit eilandje, woonde hij in Klein-Azië, het huidige Turkije. Natuurlijk heeft hij zijn familie zitten. Hij is trouwens ook opgegroeid in Jeruzalem. Daar ga ik tenminste wel vanuit. Geboren en getogen of anders in de omgeving daarvan. Kent het land van binnenuit. Maar is er al in geen jaren meer geweest. En dan opeens staat daar die 12 stammen van Israël. Wel, ik denk dat we daarvan twee dingen kunnen zeggen, gemeente, die voor ons vandaag de dag ook nog steeds belangrijk zijn. In de eerste plaats maar even deze lijn. Het is alsof de Heere wil zeggen tegen Johannes, kijk eens terug in de geschiedenis. Jij maakt het nu allemaal mee. Maar ik ben de God van Israël. Die in de dagen van Elia zei, niet één Elia, 7000. Die tegen Ezekiel zei in de ballingschap, het volk komt terug. Ik sta ervoor in. Die dwars door alles heen de triomf behaalde en liet zien dat hij de almachtig is. O, gemeente, dat mogen we in onze tijd ook zeggen. Kijk naar Israël. De Heere regeert. En sinds 1948 heeft de Heere dat ook heel zichtbaar gemaakt, dat hij regeert. Weer een reden om niet moedeloos te worden. Maar om in de moeite van het leven op te zien tot God, die trouw blijft, die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. En die hoop en verwachting verbindt mij met Israël. Daarom mogen we in het Bijbelboek Openbaring en dan ook de grenzen, de etnische grenzen tussen Jood en Heiden opheffen. Omdat die engel de wereld ingaat. En zoals we dat zo meteen zullen zingen met de woorden van Psalm 87. Zelfs onder de aartsvijanden van Israël, uit Baal, Rachab, de Canaanitische volk, zondaren aanraakt, hun voorhoofd verzegelt en hen in Israël inlijft. Wie kan bestaan voor het gericht? Wel, heren, die vraag leggen we vanavond terug bij u met het gebed, verzegel mij. Amen.